Er zijn al meer mensen die hebben gevraagd van A, kan ik voice dialogue bij mezelf doen? En B, kan iemand in mijn omgeving dat bij mij doen? De eerste vraag, kan ik een voice dialogue sessie bij mezelf doen? Ja, dat kan zeker. En ik zou je ook zeker willen uitnodigen om daar lekker mee te oefenen. Maar er zijn wel een aantal spelregels. Allereerst ga ik je er iets over vertellen. Als jij of ik, ja, ik ben er zelfs voor getraind, een voice dialogue sessie doet bij jezelf, wees je er dan van bewust dat het in sommige gevallen kan zijn dat jouw beschermer-beheerser of je poortwachter het overneemt zonder dat jij daar erg in hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ergens komt, iets aantikt, zoals ze dat zo mooi zeggen, een angst of een overtuiging of iets anders, waardoor een van jouw kanten ingrijpt en als het ware het gesprek overneemt van de kant die jij spreekt of denkt te spreken. De innerlijke criticus is zo'n kant die, hoe noemen ze dat? Dat is eigenlijk je meest slimme en soms zelfs sluwe kant. Sluw klinkt een beetje vervelend, maar een kant die zich ongezien kan presenteren. Zonder dat je er erg in hebt dat het je innerlijke criticus is. Dus je zult, ik merk het bij mezelf wel eens, dat ik denk, hey, wie was in deze sessie aan het woord? Was dat daadwerkelijk de kant die ik wilde spreken? Of was er iets dat het blokkeerde? Dus wees je ervan bewust. En dat is namelijk dat is dan in feite het nadeel als je het bij jezelf doet. Dat je niet tegelijkertijd als waarnemer aanwezig kunt zijn. Hè? Als je in zo'n kant zit, dan ben je er soms niet van bewust dat er ook iets anders gebeurt. En dat is ook helemaal niet erg. Het is ook fijn om bijvoorbeeld even terug te kijken op de sessie die je bij jezelf deed. Stel dat je het opneemt, dan kun je terugluisteren. Stel dat je het schrijft, hè, want je kunt een voice dialogue sessie ook doen met schrijven. Dus daar kom ik nog wel op in de cursus in de Online Academy. Dan kun je even terugkijken. En op het moment dat je gaat terugkijken, dan heb je vaak wel, als je dat vanuit waarneming doet, vanuit de waarnemer en vanuit je bewuste ego, dan zul je soms wel denken van, hey, wat gebeurde daar eigenlijk precies? Dus ja, ik zou het even als een soort van nadeel beschouwen, maar eigenlijk is het helemaal geen nadeel, want het is gewoon wat er gebeurt. Het is, als het bij mij in een sessie gebeurt, ik merk namelijk regelmatig dat als ik met iemands kant in gesprek wil gaan, dat de beschermer beheersen, dat is een universele kant die we allemaal hebben. Dat is eigenlijk een soort van poortwachter. Het op dat moment even van, eigenlijk ingrijpt. En ik merk dan wat er gebeurt en ik kan daarmee werken. Maar ik ben natuurlijk in die zin een toeschouwer, om het zo te zeggen. Dus voor mij is het makkelijker om dat te herkennen. Maar wees gerust, dat is helemaal niet erg. En ook dat kan heel erg helpen met de sessie die je met jezelf doet. Dus laat dat maar gewoon lekker gebeuren. Wat wel echt absoluut een regel is, om als je een sessie met jezelf doet, sluit altijd af met een kant of meerdere kanten die jou kunnen gaan dienen. Want als je alleen maar in gesprek gaat met een kant die jou op dit moment hindert of dwars zit, dan activeer je eigenlijk als het ware die kant extra. Wat je aandacht geeft groeit. Dus eindig altijd met een kant die jou op dat moment het beste kan dienen. Even kijken, wat nog meer? Nou, op het moment dat jij paniekaanvallen hebt, op het moment dat jij woede, echt gigantische woede in jou hebt, zou ik absoluut afraden om een voice dialogue sessie met jezelf te doen. En waarom is dat zo? Omdat op het moment dat jij gaat werken, bijvoorbeeld met je paniekaanval, je kunt wel prima met je angst werken, maar het kan maar zo zijn dat resulteert in een paniekaanval waar jij op dat moment zonder dat bewustzijn moeilijk uit kunt komen. Dus in dat geval zou ik dat zeker laten faciliteren door een professional. En dat geldt ook voor woede. Sommige mensen hebben een intense woede in zich. Dat is eigenlijk een demonische kant. Dat is een demonische kant van bijvoorbeeld gewoon boosheid, wat gewoon functioneel is en wat bij ons hoort als mens. En ik zou echt ook afraden op het moment dat dat bij jou zo is, om een voice dialogue sessie bij jezelf te doen. Het is zelfs zo dat op het moment dat iemand bij mij aanklopt, met heel veel woede, dat ook ik als facilitator ga onderzoeken, is dat iets wat ik alleen kan doen? In mijn geval heb ik dat meerdere keren gedaan, maar dan ging ik daar via verschillende andere kanten langzaam naartoe. Eigenlijk door eerst met andere kanten te werken, merkten wij, de klant en ik, dat de woede soms al milder werd. Dus ik werkte daar dan eigenlijk heel, ja, ik zou bijna toch wel zeggen strategisch naartoe. En het kan wel zijn dat er, dat je bijvoorbeeld een sessie begeleidt en dat je dat samen met een andere coach doet. Dat is ook nog een optie. Dus dat wilde ik even zeggen over sessies met jezelf. Belangrijkste is inderdaad, heb je echt intense woede in jou of echt heel erg last van paniekaanvallen, zou ik het je afraden en zou ik het laten begeleiden door een professional. En dan nog eventjes voor de goede orde. Als jij op de een of andere manier bijvoorbeeld psychoses hebt of een persoonlijkheidsstoornis hebt. Stel, ik kan het woord altijd zo moeilijk uitspreken, schizofrenie. Dan heb je in dat geval, dan ben je een soort van, niet eens bewust. Ik zeg eerder onbewust van verschillende kanten in jouzelf. Maar dan weet je soms niet meer, wat ben jij als bewust ego en wat is een kant van jou. Dus in dat soort gevallen niet doen. Als je twijfelt, neem dan gewoon even contact met mij op of een andere facilitator. Dan kun je het overleggen. En echt een voice dialogue sessie helemaal zelf doen. Heel veel facilitators zullen zeggen, nee, dat is niet handig. Dat ben ik ook eens. Daarom zeg ik ook altijd, ga zelf werken met je persoonlijkheidskanten. En heb ik daar verschillende tools voor. Die vind je ook in de Online Academy. Maar als je klant bent van mij, dan kun je die ook op die klantenpagina vinden. Om bewust te werken met die verschillende kanten van jou. En wat absoluut wel kan, is dat je één positie inneemt, je bewuste ego-positie. Dat is eigenlijk de plek van de chauffeur. Dat je dan voor jezelf gaat onderzoeken wat op dat moment jouw thema is. En het thema kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van, nou, ik heb aan de ene kant heel veel angsten. Hè, voor dat dingen niet zullen lukken bijvoorbeeld. En aan de andere kant wil ik gewoon leven en wil ik succes. Ik noem maar even wat. Je ziet vaak dat thema's bestaan uit polariteiten. Dus enerzijds de angst. Hè, de angst om bijvoorbeeld succesvol te zijn, dat dingen niet lukken. En aan de andere kant het verlangen om succesvol te zijn en vol overgave te leven. Ik noem maar eventjes wat. Dus onderzoek allereerst bij jou het thema. In de Online Academy staan hier cursussen voor klaar. En dan kun je dit stap voor stap doen. Maar voor nu even kort. Kijk even, waar heb je op dat moment last van? Van welke kanten in jou heb je op dat moment last? Welke kanten zijn in jouw ogen te veel aanwezig. En dan vervolgens ga je daarmee in gesprek. En dat doe je op een andere plek. Ga gewoon even jezelf afvragen, waar staat die kant ten opzichte van mij, hè, op je chauffeursplek? Ga daarheen, ga zitten, staan, liggen, wat die kant ook wil. Haal even adem. En vraag bijvoorbeeld, oké, beste huppeldepup, wie ben jij? Ga het vragen stellen en laat het gewoon gaan. Wie ben jij is een vraag. Welke rol heb jij in mijn leven? Wat ben je aan het doen? Wat wil jij? Wat zou jij doen als jij het voor het zeggen zou hebben? Waar wil je me tegen beschermen? Dat zijn vragen die je kunt stellen. Vervolgens, als je denkt, nou, ik heb genoeg informatie ingewonnen, ga je naar je chauffeursplek, dus je bewuste egoplek. Ga je daar even weer zitten. Even, maak je even los van die kant waarin je hebt gezeten. En dan vervolgens denk je, welke kant of kanten heb ik nodig? Of kan ik goed gebruiken? Of kunnen mij helpen? Of welke kanten zouden mij beter kunnen dienen? Welke kant wil ik meer naar voren halen? Nou, op een gegeven moment dan komen er waarschijnlijk wel kanten naar voren. En vervolgens ga je weer dezelfde vraag stellen. Waar staat die kant ten opzichte van mij? En ga er dan maar heen. Stel het dezelfde vragen. Wie ben jij? Welke rol heb jij in mijn leven? Wat zou jij doen als jij het voor het zeggen had? Je kunt ook vragen stellen, hoe kijk jij naar deze situatie? Wat zou jij mij aanraden? Wat gun je mij? Stel het de vragen die ik vaak ook aan jou stelde tijdens de sessie. En kijk anders in de course in de Online Academy. En vervolgens, als je genoeg informatie verzameld hebt, ga je weer terug naar je chauffeursplek, naar je bewuste ego. Dan kun je nog een volgende stap zetten. Dat je denkt, goh, die ene kant waar ik zo last van heb, die zit wel heel dicht bij me. Draai je dan om naar die kant en dan zeg je, dankjewel kant. Ik begrijp wat jouw beschermingsmechanisme is en ik begrijp wat jij voor mij aan het doen bent. Maar ik ga je een andere plek geven. En probeer dan ook echt, bij wijze van spreken, er naartoe te lopen en het vast te pakken, dankjewel te zeggen en zet het even op een andere plek. Het is belangrijk om het te bedanken. Want het wil gezien worden en het wil gewaardeerd worden. Het doet alleen maar zijn best om jou zo goed mogelijk te dienen. Jij bent degene die zorgt dat het dichtbij staat. En als iets dichtbij staat, heeft het A, de gelegenheid om je stuur over te nemen. En B, heeft het de gelegenheid om heel sterk aanwezig te zijn. Een kant die dichtbij je staat, die doet wat hij doet, waar hij goed in is. Een denker wordt een piekeraar. En een functionele angst, ja, dat wordt een hele grote angst die belemmerend is, beperkend, die alleen nog maar dingen kan zien vanuit angst. Nou, vervolgens ga je naar de kant die jou beter kan dienen. Of misschien zijn er wel meerdere kanten. En dan loop je gewoon naartoe. En dan zeg je, dankjewel dat je er bent. Ik wil graag dat jij wat dichterbij me komt staan. En vervolgens loop je samen met die kant naar de plek ten opzichte van jouw bewuste ego-positie, je chauffeurstoel, waar je hem wil hebben. En dan zul je merken dat er op dat moment al meer evenwicht ontstaat. Want die ene kant van jou waar je last van had, die hoeft niet weg, die mag er gewoon zijn. Alleen als je er een andere kant naast zet, als het ware, naast jou, zul je zien dat er evenwicht ontstaat. Net als dat je veel te veel werkt, dan is er geen evenwicht tussen inspanning en rust. Zet je die naast elkaar, dan heb je gewoon een perfect evenwicht. Oké, dan ga ik naar het volgende. Even kijken of de audio nog goed draait. Ja, de volgende. Heel veel mensen zeggen, kan ik ook een voice dialogue sessie doen met mijn partner? Of met mijn kind? Of met mijn moeder? Of met mijn tante? Of whatever. Ja, dat kan. Maar ik zou me persoonlijk wel houden aan een aantal spelregels. En ik zal het eerst even uitleggen. Want als je een sessie doet bij bijvoorbeeld je partner, wees je er dan van bewust dat je die sessie gaat doen niet vanuit bewustzijn, maar vanuit één of meerdere kanten van jou. Omdat die ander onderdeel uitmaakt van het systeem waarin jij zit. Dus die gaat onherroepelijk bepaalde kanten in jou triggeren. En dat kan bijvoorbeeld zijn, en dat zie je heel vaak, ik wil absoluut niet stereotypen, maar een man wil bijvoorbeeld heel erg graag dingen oplossen. Dus stel dat hij met zijn vrouw zo'n sessie doet, dan wat ik dan vaak zie, is dat die man in gesprek gaat met een kant van die vrouw en het adviezen gaat geven of ermee in discussie gaat. En dat is niet het doel van voice dialogue. Het doel van voice dialogue is verkennen als een journalist. Als jij het faciliteert, neem dan de rol in van A, bijvoorbeeld Socrates, als je die kent. Dat is een filosoof en dat is ook de basis van mijn opleiding. En hij zei, ik weet het niet. En hij ging er eigenlijk in elk gesprek van uit dat hij helemaal niets wist en dat hij nieuwsgierige, oordeelloze vragen moest stellen om erachter te komen. Als je Socrates niet goed kent of niet weet wat zijn filosofie is, dan kun je heel erg de positie innemen van een journalist. Een journalist die vragen stelt, die een interview houdt. Dat is de bedoeling. En dat kun je dus doen door met elkaar van tevoren een aantal spelregels af te spreken. Van op het moment dat wij dit samen doen, dan spreek je met elkaar af dat er ook vertrouwen is. En waar bestaat vertrouwen uit? Dat is natuurlijk iets heel erg persoonlijks. Maar dat diegene die het faciliteert een open en nieuwsgierige houding heeft. Alles mag er zijn, want dat is ook de bedoeling. Dat hij daar gaat zitten, rustig, in zijn bewuste ego-positie. En dat hij open, nieuwsgierige vragen gaat stellen. En op het moment dat hij voelt dat hij in een bepaalde kant schiet, er een oordeel over heeft of getriggerd wordt. Haal dan even adem. Haal even adem. Blijf gewoon even zitten. En stel een nieuwe open vraag. Dat is ook belangrijk. Stel vooral open vragen. Ik zal er zo een aantal meegeven. En ga absoluut niet invullen. Niet interpreteren. Geen dingen aannemen. En geen suggestieve vragen stellen. En ik zal een voorbeeld geven van eigenlijk alles. Dus op het moment dat je een kant van je partner bijvoorbeeld spreekt, of van wie dan ook, dan nogmaals, er gebeurt van alles bij jou. Dat kan bijna niet anders. Maar blijf bij de feiten. Wat hoor je iemand letterlijk zeggen? Wat zie je aan een non-verbale communicatie? En het is heel verleidelijk om daar een label op te plakken. Door te zeggen, ik zie dat je emotioneel bent. Dat is een label, dat is een stickertje plakken. Dat is jouw waarneming. Heel moeilijk, maar het kan wel door de feiten te benoemen. Als je dus denkt van iemand wordt emotioneel, zeg je bijvoorbeeld, ik zie tranen of ik zie dat je rode vlekken in je nek hebt. Benoem de feiten en ga vanuit daar vragen stellen. Dus luister naar wat iemand letterlijk zegt en stel daar vragen over. Stel, ik noem maar even, ik heb zomaar iets wat in me opkomt. Hè. Stel, je hebt bij de ander de innerlijke criticus te pakken. Nou, holla dio, dat is ook echt meteen super, super, super uitdaging. Want het is een behoorlijk slimme kant. Het is een vernietigende kant. En de verleiding van de ander is heel erg om dat te gaan geruststellen. Nee, dat valt wel mee. No, je bent hartstikke geweldig. Je bent te hard voor jezelf om daarin mee te gaan. Om echt letterlijk in gesprek te gaan en in discussie te gaan met die innerlijke criticus. Dus stel dat je de ander hoort zeggen, ik noem maar even wat, want dit gebeurt bij mij heel vaak in sessies, dat de ander zegt, ik ben echt gewoon één grote mislukking en ik ben echt een loser en ik zie er niet uit. En nou, dat kan, hè? Dat is iets wat gewoon mensen zeggen. En ga dan gewoon vragen stellen. Ga het niet goed maken. Ga het niet redden. Ga het niet geruststellen. Laat die innerlijke criticus zijn wie die is. Wees nieuwsgierig. Stel vragen. Stel bijvoorbeeld de vraag mislukking. Je kunt ook een woord herhalen. Als je het even niet weet, herhaal dan het woord mislukking. Je ziet er niet uit. Maak van de woorden die iemand echt letterlijk gebruikt een vraag. Ja, door een vragende vorm aan te nemen. Je kunt ook zeggen, wat bedoel je met mislukking? Of wat is dat voor jou dan? Mislukking zijn. Stel vragen als, wie ben jij? Soms is dat lastig. Ga gewoon kijken of het lukt. Een andere vraag is, welke rol heb jij in het leven van Huppeldepup? Sinds wanneer ben jij er al? Waarvoor wil je Huppeldepup beschermen? Wat zou jij doen als jij het voor het zeggen zou hebben? Wat vind je van je plek? Wat zou er gebeuren als jij meer de ruimte zou krijgen? Deze vraag stel ik overigens veel bij kanten die je juist kunnen dienen. Bij een kant die juist kan dienen, stel ik ook wel eens de vraag van wat zouden daarvan de voordelen zijn? Of hoe zou ze merken dat jij meer aanwezig bent in haar leven. Ik gebruik nu even de haar- en zij-vorm. In de online community staan dit soort vragen allemaal op een rijtje. Die kun je ook uitprinten. Dat is ook vaak makkelijk om zo'n sessie te begeleiden. Nou, even terug samenvattend. Als je een sessie bij een ander doet, wees je er dan ontiegelijk van bewust, helemaal als zo'n persoon dichtbij je staat, dat ja, het belangrijkste is dat je een open houding aanneemt. Nieuwsgierige vragen stelt. Je heel erg van bewust bent op het moment dat jij wordt getriggerd. Je doel is om die kant te leren kennen. De kant die zich op dat moment presenteert. Om die te leren kennen. Om te ontdekken wat is het beschermingsmechanisme. Wat zijn de drijfveren. Wat is belangrijk voor die kant? Je kunt bijvoorbeeld ook een vraag stellen, hoe hoort het volgens jou? Zo kun je de normen achterhalen. Ga in gesprek en doe alsof het een deel is van iemand die je graag wil leren kennen. En dat maakt dat het vaak uitdagend is. Omdat, nogmaals, ze hebben niet voor niks een boek over geschreven, Tango van de Ikken. Zeker in relationele situaties, of dat nou moeder-vader is, partner, vrouw-man, of moeder-dochter, of moeder-zoon. Er gebeurt gewoon iets bij jou als degene die het faciliteert, omdat jij ook onderdeel uitmaakt van het systeem, van de relatie. Dus spreek met elkaar af. En je kunt niet verwachten van degene die in de kant zit, die geïnterviewd wordt, dat die op dat moment bewust wordt van wat je aan het doen bent. Dat mag je ook niet vragen van iemand. Als jij het faciliteert, ga er dan vanuit die ander zit in die kant. Die gaat niet zeggen, hey, nu stel je van dat soort vragen. Dat kan hoor, maar dat is eigenlijk op dat moment, wordt er dan een andere kant actief. Jij als facilitator hebt gewoon de taak om oordeelloos, nieuwsgierige, open vragen te stellen. En als je het even niet weet en als je voelt dat er iets getriggerd wordt bij jou, haal dan even adem. En zeg dan even, oké, ik ben nog even aan het nadenken over wat je zei. Of moet even verwerken wat je zei. Dan zeg je, ik laat even een nieuwe vraag stellen. Dat kan ook, hè, dat je een nieuwe vraag stelt. Of je gaat nog verdiepende vragen stellen. En nog een regel. En dat heb ik al een paar keer gezegd. Jouw taak is om die kant van de ander te leren kennen. Niet om voor oplossingen te zorgen. Daarom is het ook zo dat op het moment dat ik een voice dialogue sessie begeleid, ben ik geen coach. Dat zeggen ze niet voor niks. Ik ben een facilitator. Ik faciliteer het proces waardoor iemand zijn eigen innerlijke kanten gaat ontdekken. Maar ik ga absoluut niet coachen. Ik ben eigenlijk gewoon een journalist. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. En nogmaals, ben je member van mijn online academy. Op dit moment, wanneer ik het inspreek, dat is 20 april, is de cursus nog in ontwikkeling. Ik verwacht hem in mei te lanceren. Ik heb al wel heel veel content staan over voice dialogue. Maar dan heb ik een cursus waarin je leert om het bij jezelf te begeleiden, inclusief alle vragen die je kunt stellen. En ik heb ook een les waarin ik je help om zo'n sessie bij een ander te doen. Om ook een beeld te hebben van wanneer gaat het fout en wat doe je dan? Een aantal regels en ook een aantal vragen die je kunt stellen, die je echt van tevoren even uit moet printen of op je scherm moet hebben. Dat je altijd iets hebt om terug te vallen. En dat je bijvoorbeeld altijd, op het moment dat je merkt dat het, extreem wordt. Of dat je denkt, wow, ik heb geen controle meer. Dat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Maar ik denk dat je hier al best wel wat handvatten hebt. Dus ik zou zeggen, heel erg veel plezier. Ook voor het faciliteren van een voice dialogue sessie met iemand anders geldt exact hetzelfde. Start met de kant waar je hinder van ondervindt, omdat hij gewoon te aanwezig is. En eindig altijd met één of meerdere kanten die jou of de ander gaan dienen. Dat is gewoon een regel. Tot slot, laatste regel. Het kan maar heel erg goed zijn dat je een kant van iemand uitnodigt die er al heel erg lang niet mocht zijn. Even een echt waar gebeurd voorbeeld uit mijn training. We hadden daar een jurist. En die jurist die leefde heel verantwoordelijk via dus haar verantwoordelijkheid, haar verantwoordelijke kant. Ze was voor heel veel mensen aan het zorgen. En haar avonturier werd uitgenodigd. En die avonturier die zei, nou dat was gewoon trouwens heel apart, want die had ook echt een hele andere houding. Maar die zei, ik ben er klaar mee en ik wil dat ze vanavond haar man zegt dat ze gaat scheiden. En ik wil dat ze haar zaak verkoopt en dat ze een camper koopt en dat ze de wereld gaat overreizen. Zij eindigde met die kant en ze schoot nog net niet door het dak van enthousiasme. En toen zei onze trainer, oké, even een regel. De regel is, en ik wil dat jij hier in het hier en nu met mij die afspraak maakt, vanuit haar bewuste ego-positie, van een hele week, dus tot die datum, neem je geen grote beslissingen. En daar is ze mee akkoord gegaan. En de reden waarom dat is, omdat die energie van, in haar geval, die avonturier, die bleef heel erg bij haar hangen. En als een kant al heel lang er niet mocht zijn en nu de ruimte krijgt, dan wil die vaak in één keer doorbraken forceren. Of dan wil die in één keer, nu die toch de ruimte heeft, beslissingen nemen en dingen doen die die al jaren wil doen. En je kunt je voorstellen dat zij haar zaak had verkocht en haar scheiding had aangevraagd en de wereld over was gaan reizen. Dat had haar ongetwijfeld best wel heel veel plezier gebracht. Maar of het slim was om dat zo, nou ja, impulsief te doen, dat is dus maar de vraag. Dus dat is tot slot de laatste regel. Doe het maar gewoon sowieso. Of welke kant ook aan de orde komt. Neem na zo'n sessie een week lang geen grote beslissingen. Want na een week dan stabiliseert het een beetje. En dan heb je wel profijt van bijvoorbeeld die kant die je naar voren hebt gehaald. Maar dan voelt hij al wel van, ik hoef niet weg. Dus het hoeft allemaal niet zo rigoureus. Ik hoef niet nu van allerlei dingen in gang te zetten. Want zometeen moet ik weer achter in de bus. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, heel veel plezier met een sessie bij jezelf doen. Of bij een ander. Of door een ander bij jou te laten doen. Loop je vast. Of weer een keertje een losse sessie met mij. Dan weet je me te vinden. Hele fijne dag. Doei doei.